Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. En misschien wordt dit wel de uitzending waarvan je jaren, vele jaren later zegt, oh ja, dat herinner ik me. Want het thema was, je bent geliefd. En wie wil dat niet horen? Je bent geliefd. En wat nog mooier is, dat je een geliefd kind van God bent. En daarover gaat het in de komende 3 weken in de uitzendingen van Hour of Power. En dat heeft allemaal te maken met 1 man die een boek schreef wat onnavolgbaar is. Eindelijk thuis, het verhaal van de verloren zoon. Hij schreef nog meer boeken, maar dat boek heeft heel veel levens bepaald. En ik heb het over professor dr. Henry Nouwen. Een priester die op onnavolgbare manier mensen wist te raken in het diepste van hun wezen. En straks gaat u en ga jij een korte documentaire over zijn leven zien. En daarna begint de eerste toespraak over de vraag, over het antwoord. Je bent geliefd, vraagteken, uitroepteken. En daarover praat ik ook met de bekende televisiepresentatrice Jacobine Geel, die ook over dat thema het nodige zal vertellen. En veel muziek in de Crystal Cathedral. Bijzondere uitzending dus. En de komende 2 weken in Hour of Power. Heel hartelijk welkom.
Reach out and touch someone close to you. Give them a blessing. God loves you and so do I. My name is Robert Schuller the first. That's Robert Schuller the second. We're so happy you came to join us in worship this morning. So this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh God, the birds are singing. The sky is blossoming with the light of the morning sun. And we are gathered with a marvelous collection of human beings. We are one body of believers, positive thinkers, persons who've opened our hearts to you, Jesus Christ. And it's so good to be with people of faith, hope, and love. So bless this hour as we sing a new song to the glory of Christ our Lord. Amen.
Please be seated. The psalmist shares with us some wonderful words that encourage and inspire us. Hear these words. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, bless his name. Proclaim the good news of his salvation from day to day. Declare his glory among the nations, his wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. Honor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. Let the heavens rejoice and let the earth be glad. Let the sea roar and all its fullness. Let the field be joyful and all that is in it. Then all the trees of the woods will rejoice before the Lord. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the multitudes be glad. May God continue to work in your life and in your heart as you rejoice and praise him for all things.
Germany's great composer Felix Mendelssohn wrote a lot of choral music, and much of it was based on the theme of patience, something we all need in our Christian life, patience. Patience in waiting for the Lord to answer our prayers. In his oratorio, Elijah, based on the life of the prophet, he wrote, "Oh, rest in the Lord, rest in the Lord. Wait patiently for him, and he will bring you your heart's desires." He went on to say, "They that shall endure to the end will be saved." We recently had an Hour of Power guest who was completely cured of multiple sclerosis through prayer. But she made the major point that it took 17 years of praying, 17 years of faith and hope and trust in the Lord. Our anthem by Mendelssohn this morning is just such an anthem, saying, "I waited for the Lord. And he inclined unto me," meaning he heard my prayer with favor. "He heard my complaint," meaning my distress, my troubles, my challenges, my sorrows. Oh, blessed are they that hope and that trust in the Lord.
I waited for a time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Just as you are before your God. Come.
Oh, come, oh, come.
Come.
Worship the Lord with me.
Come.
Oh, come, oh, come.
Come.
En dat was een vrolijk gezongen. Come, now is the time to worship. En nu is het de tijd om een bekende televisiepresentatrice te interviewen in Hour of Power. Ze is het niet alleen bekend voor de televisie. Ze is bekend als columniste. Ze is theologe. Vaak te zien op televisie. En als ik de naam Schepper en Co noem, dan denk ik dat heel veel mensen zeggen, aha, want ik heb het over Jacobine Geel. Bekend van andere programma's zoals de Nationale Bijbeltekst. Test en Nationaal Bijbeltekst. Dat zou ook een leuke zijn.
Dat zou ook een leuke zijn. Ja, wie weet er nog een Nationale Bijbeltekst?
Ja. Ja, ja. Heb je een tekst die je heel erg...
Nou, wat ik een hele mooie tekst vond, en die kreeg ik voor in een boekje van Lucas Grollenberg. Dat kreeg ik toen ik belijdenis had gedaan van mijn vader. En daar stond de tekst, wees niet bevreesd, want ik ben met u.
Ja.
En dat vond ik een mooie tekst. En die gaat ook wel terug in mijn eigen leven, want ik herinner me heel goed dat ik als klein meisje, wij woonden toen in Indonesië, in Jakarta. En dat is ontzettend druk verkeer en heel chaotisch. En ik was toen in mijn eentje, zat ik op de achterbank van zo'n auto met van die plastic bekleding. Dus daar kleefde ik lekker aan vast in de tropen. En de chauffeur die reed mij, weet ik veel, ergens heen of van school naar huis. Of nou, in ieder geval, ik vond dat best wel eng. En toen had ik opeens, toen was ik nog heel vrouw, toen dacht ik opeens, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Het was een soort mantra. En dat werkte. Toen werd ik heel rustig.
Toen was je nog een heel vroom meisje. Nu niet meer?
Nee, maar dat soort van bijna magisch vertrouwen. Ik denk wel dat ik daar veel harder voor moet werken. Laat ik het dan zo zeggen. Dan dat meisje van acht op de achterbank.
Ja. Ja. Elke week presenteer je een paar keer Schepper en Co. Dat doe je kennelijk met heel veel plezier.
Ja, dat vind ik erg leuk om te doen. Ja, dus voor mij is dat zeg maar een mooi soort van startpunt in de week, dat programma. Het is natuurlijk heel lang alleen op maandag geweest. Nu heet het Schepper en Co. aan tafel. En vrijdag zitten we in het land. Het is natuurlijk, kijk, televisie maken is leuk. Met mensen praten is leuk. Met die enorme hoeveelheid aan invalshoeken die je kan bedenken. Want als het maar gaat over waar levensbeschouwing en samenleving elkaar raken, dan mag ik erover praten in Schepper en Co. En dat zijn toch heel veel terreinen. Dus ja, dat is uitdagend om te kijken hoe je toch iets van die traditie elke keer weer in relatie kunt brengen met wat in deze tijd voor iedereen speelt. En hoe je om die reden ook soms door kan vragen naar waarom mensen doen wat ze doen en waarom ze vinden wat ze vinden. Want dat is natuurlijk in zekere zin levensbeschouwing.
Je bent theoloog. Dat heb je gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En je spreekt als dominee nog 2 keer per maand, geloof ik.
Nou, dat is wel heel optimistisch. 1 keer in de 2 maanden. Er is dus ook een gezinsleven, ja. En dan moet je daar toch ook af en toe tijd voor vinden. Dus er is gewoon een grens aan hoeveel uren per week je kunt werken als je ook nog met je kind en je man af en toe wilt zijn. Ja.
Als jij in de Crystal Cathedral mocht spreken, preken, waar zou je het dan over hebben?
In de Crystal Cathedral, oh, dat is wel een uitdaging, ja.
Kunnen eens kijken.
Nou, laat ik eens kijken. Iets wat daar toch een klein beetje tegenaan schuurt, denk ik. En misschien moeten we dan ook toch even met Harry Nouwen op de proppen komen. Want dat, wat ik in de Crystal Cathedral zie, is wel glorie, succes, de hoogte. Terwijl het leven soms ook diepte... Ik zou heel graag op Goede Vrijdag daar preken. Laat ik het meteen maar zo zeggen.
En je
dus Goede Vrijdag, nee, maar omdat Goede Vrijdag, als je daarbij stilstaat, dan ontkom je er natuurlijk niet aan om toch het zwarte, de schaduw, waar mensen pijn lijden, verdriet hebben, onrecht wordt aangedaan. Al die dingen, om daar gewoon even bij te zijn. Niet meteen door te stoten naar het verhaal van de opstanding en het licht en de zon, maar eerst maar eens even dat. In afwachting van, misschien. En daar aandacht voor te hebben, dat... Ja, dat zou ik wel mooi vinden om dat te doen. Ja, ik vind het soms makkelijker in deze wereld om Goede Vrijdag mee te beleven dan Pasen.
Ja. Ja, maar er is ook geen Goede Vrijdag zonder Pasen.
Dat weet ik wel.
Ja.
Maar je moet er wel echt doorheen.
Ja.
Dat denk ik wel.
Ja. Nu praten we over lijden versus overwinning. Verdriet tegenover vreugde.
Ja, maar dat kan ook... In het verdriet kan ook vreugde zitten. Het kan er ook in zitten. En ik bedoel, dat als ik nou iets... Zullen we het even over Harry Nouwen hebben? Want dat is wel een beeld wat op mijn netvlies gebrand staat een beetje. Hij is op een gegeven moment gaan werken met geestelijk wat minder getalenteerde, uitgeruste kinderen, zou je kunnen zeggen. Dat soort aandacht en echt... totaal ernaast staan en er niet meer boven staan, maar gewoon echt helemaal. Ik kan me voorstellen, als je daar helemaal in meegaat, dat dat ook weer vreugde wordt. Terwijl het natuurlijk ook kwetsbaarheid is. Dus dan zit het helemaal, is het helemaal gelijk getrokken. Zonder dat je dat moeilijke romantiseert. Want dat vind ik het ergste wat je kan doen met lijden. Dat je zegt, nou, dat is toch prachtig. Want dat is het natuurlijk gewoon nooit. Maar daar zit natuurlijk een soort glans in. En ik denk dat hij dat ook heel erg mooi heeft voorgeleefd. Om dat aan te durven, zeg maar.
Ja. Wij gaan zo meteen beelden zien van Adam. Waar hij tot zijn dood voor heeft gezorgd. Een afzichtelijke, afstotelijke jongen. Als je hem zag, kwijlde...
Oh, ik zag hem. Ik zie hem nog haring eten. En dat het, hoe erg, dat afvreselijk gewoon. Dat je denkt, ik wil er helemaal echt niet in de wijde omtrek iets mee te maken hebben. En dat hij daar gewoon bij zit.
Ja. Mooi, hè?
Ja.
Ja. Zou het kunnen?
Nou, ik weet het eigenlijk nog niet. Ja, ik bedoel, met
dat
kinderen
vind je
jammer zit
dat
je
dat niet weet.
Nou, met kinderen zit je natuurlijk ook met pies en poep. Maar dat is dan wel je eigen kind nog. En dat gaat ook voorbij. Dus dat doe je natuurlijk ook wel in de zekerheid bijna dat het een fase is. Maar om daar heel erg zo voor te kiezen... Ja, ik denk dat ik het wel zou kunnen, maar dat vind ik nog iets anders dan te zeggen. Dat ik helemaal zo zou kunnen leven dat er verder niks meer van de glamour en de... Want dat is natuurlijk ook van televisie. Dat is ook wel glamour. Dat is ook leuk. Daar geniet ik ook heel erg van. Dus het is niet alleen maar de serieuzigheid van de onder, het is ook dat. Dus het is ook een podium.
Ja.
Dus om dat helemaal te laten, nou, dat zou ik op dit moment heel moeilijk vinden nog, ja. Dus ik zou het wel een keer kunnen, een dagje of zo.
Nodig ik je uit om in een van de ARC-gemeenschappen... die we inmiddels ook in Nederland hebben... waar we dubbel gehandicapte mensen opvangen... om daar een keer een dagje mee te lopen.
Goed.
Goed, want daar komt Henry vandaan uit de ARC-gemeenschappen.
Ja.
We hebben het over Henry Nouwen. Hoe ben jij in aanraking gekomen met Henry? Hoe heb je hem leren kennen?
Ik heb zijn broer ontmoet en zijn andere broer... en zijn hele nauwe familie eigenlijk wel ontmoet. Behalve dus Henry zelf. Dus dat is gek. Dus direct hoe hij als mens op mij zou werken, dat weet ik niet. Dus ik kan het alleen maar via de band, als het ware, vertellen. Maar wat ik mooi van hem vind is, of aansprekend en waar hij ook van waarde is... behalve dat hij wel weer echt een spiritualiteit op de een of andere manier ook bij protestanten heeft gebracht.
Ja.
Dat vind ik heel bijzonder, dat het net toch iets opgetild kon worden boven, ja, alleen maar heel basale vragen stellen, twijfelen, vechten, maar gewoon ook echt beleving en aandacht. Dus die twee begrippen.
Henry's leidmotief was: je bent een geliefd kind van God. Maakt niet uit wat je doet, wat je bezit, hoe je eruit ziet. Nee, de bodemlijn is: je bent een geliefd kind van God. Voel je dat ook?
Nou, dat is wel een beetje weer dat wees niet bevreesd van ik ben met u. Hè? En nou, ik denk, er zijn een paar dingen waarvan ik het gevoel dat je daar elke keer weer bij terug moet komen als je in je geloof. En het een daarvan is dat je toch mens, waar is je broeder? Ja. Hè? Dat gevoel. Dus de kijken naar wie er om je heen zijn. De keuze voor de hoop in plaats van het cynisme. En misschien wel dat je geborgen mag weten of gedragen. Ja. Of dat je er gewoon sowieso mag zijn. En dat zijn dingen die je nooit, vind ik, voor eens en voor al in je zak kunt steken. Maar waar je elke keer weer naartoe moet leven of zo. En dat vind ik heel mooi van hem ook. Dat hij ook niet alleen maar het eindproduct laat zien, maar ook wel steeds de weg ernaartoe.
We gaan zo meteen kijken naar de eerste aflevering van 3 in de Christelijke Dito. Wij krijgen daar ongekend veel reactie op. Vele malen meer dan de oude dominee Schuller, de jonge dominee Schuller. Andere sprekers in de kathedraal. Verbaas je dat?
Hier in Nederland bedoel je? Nee, want ik denk wel dat hij
vele duizenden reacties.
Dat hij toch een toon heeft die dichter aansluit misschien wel bij de Nederlandse grondtoon dan uiteindelijk de Schulleriaanse toon. Ja. Die toch misschien iets triomfantelijker is, mag ik het zo zeggen?
Ja, tuurlijk mag je dat zeggen.
Ja.
Maar ik vind het leuk dat je kijkt en ik vind het leuk ook dat je eerlijk je mening geeft. Aan de andere kant zeg ik, het is mooi dat Hour of Power wordt uitgezonden wereldwijd. Dat er zo'n 20 tot 30 miljoen mensen naar kijken elke zondag. Die daar toch een stuk bemoediging en inspiratie uit halen.
Ik ga dat ook nu helemaal niet afkraken,
hoor. Maar dat heb ik ook niet gehoord.
Nee.
Pas op, hoor.
Ik ben niks.
Erg leuk dat je er was. Ik roep alle kijkers op om naar jou te kijken. Zeg nog even wanneer je te zien bent morgen.
Oh, dat ga ik gewoon recht op de camera zeggen. Maandag om 5:10, Schepper en Co. aan tafel.
En dan op vrijdag?
Ook om 5:10, Schepper en Co. in het land.
Kijk. Mag ik je dit boek geven van Henry Nouwen? Zijn meest bekende boek is Eindelijk Thuis. Naar aanleiding van dat prachtige schilderij van Rembrandt. Ja. Dat in de Hermitage hangt. Maar dat boek dat bij tientallen miljoenen is verkocht. Dat heeft een vervolg gekregen. Dat is Thuiskomen. Ik geef het je graag.
Heel fijn. Dank
Nieuwe
je
gedachten.
Wel.
Ik hoop dat je er uitbundig van zult genieten. Kan je geen hand geven?
Nee, doe het even zo.
Doe het zo, oké.
Het ga je goed.
Fijn dat je er was. En wij gaan kijken naar een portret van Henry Nouwen. En dat als inleiding op de driedelige prekenserie. Henry, de man die op een ongelooflijke manier zijn gedachten kon verwoorden op papier. Maar dat ook voor camera kon vertellen. Een documentaire over het leven van Henry Nouwen.
Nou, dat schilderij, dat was als het ware een samenvatting van mijn eigen leven. Hè? En ik 5 jaar lang heb ik over dat schilderij gemediteerd. Ik heb toen ook wel veel over Rembrandt gelezen. Maar uiteindelijk is het een 5 jaar lange meditatie geworden over wie ik ben en wie anderen zijn. En toen heb ik een reis gemaakt naar Sint-Petersburg en heb toen het originele schilderij gezien en heb er dagenlang voor gezeten. Dagenlang, gewoon maar voor dat ene schilderij. Gewoon maar biddend, zittend, kijkend. Af en toe eens een notitie maken. En toen ontdek ik op de eerste plaats dat ik dan misschien wel de verloren zoon was, maar toen zag ik ook de oudere zoon op dat schilderij. En toen dacht ik, maar ik ben ook de oudere zoon. En toen ik nog verder ging denken, toen kwam ik tot de ontdekking dat ik niet alleen de jongere zoon was die wegrent en dan weer terugkomt. Niet alleen de oudere zoon die thuis blijft, maar eigenlijk zuur is geworden en bitter is. En eigenlijk niet intiem met zijn vader kan omgaan, dat ik dat ook Maar dat ik uiteindelijk geroepen word om ook vader te worden. Maar geen patriarchale vader, maar een vader die enorm geleden heeft, die bijna blind is, die alleen nog maar zijn zoon vast kunt houden, die leeg geworden is van opinies en meningen, die niet eens vraagt van vertel me wat je allemaal gedaan hebt toen je wegrende, en die zegt, ik ben blij dat je thuis bent.
Hij is bijna even spraakmakend op zijn terrein als zijn broer, ANWB-directeur Paul Nauwer, professor dr. Henri Nauwer, theoloog en schrijver van vele bestsellers. Een man met een opmerkelijke kijk op het leven. Ooit hoogleraar aan de meest vooraanstaande universiteiten, Yale en Harvard. Een man die van de hoogste tree op de maatschappelijke ladder bewust de weg naar de onderste tree maakte.
Het was natuurlijk een carrière-makend leven. Dus het was dus een leven waar je opklom op de maatschappelijke ladder. Want ja, je wordt professor en dan krijg je een blijvende aanstelling. Dat is een voortdurende competitie. En terwijl ik daarmee bezig was, realiseerde ik met mijn hart eigenlijk dat de weg van het evangelie eigenlijk andersom is. Een afdalende weg is. Een meer naar beneden wandelende weg. Naar de plaatsen van zwakheid. Naar de plaatsen van armoede. Naar de plaatsen van gebrokenheid. Terwijl ik eigenlijk steeds meer bezig was om op te klimmen naar de plaatsen van kracht en sterkte en invloed. En ik begon die spanning tussen die naar boven gaande beweging en die naar beneden gaande beweging heel sterk innerlijk te ervaren. En toen dacht ik, ja, ik moet toch iets anders kiezen. Ik moet toch kiezen voor mijn roeping, die altijd me toch weer uitnodigt om naar beneden te gaan. Naar beneden in de zin van naar de plaatsen te gaan waar mensen arm zijn, zwak zijn en bedroefd waren.
Van de hoogste tree op de maatschappelijke ladder stapte Henri Nauwer terug naar wat velen zagen als de onderste tree. Hij had de moed om zijn handen uit te strekken naar de minst bedeelde. Hij verruilde zijn intellectuele wereld voor die van de zwaar geestelijk gehandicapte en werd zo leider van de ARC-gemeenschap in Toronto, Canada.
Ik verlang naar mensen. Ik verlang bemind te worden en liefde te geven. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik een mens ben die veel liefde nodig heeft om goed te zijn.
De theoloog werd bevriend met de Flying Rodleys, beroemde trapezeartiesten die hij opnieuw ontmoette tijdens het bekende kerstcircus in Rotterdam.
In zekere zin zei ik wel toen ik die trapeze voor het eerst zag, ja, ik heb mijn roeping gemist, want eigenlijk had ik trapezeartiest moeten worden, begrijp je? Maar dat was natuurlijk een fantasie, maar in zekere zin, wat die trapeze jongens uitdrukte, dat was iets heel, dat kwam van heel diep in mij. Hè? Dat was een heel diep verlangen om tot eenheid, tot integratie, tot lichamelijkheid, tot intimiteit, tot vriendschap, tot behoren, tot thuis zijn. Al die dingen, ja, daar ben ik altijd mee bezig geweest. Daar heb ik altijd over geschreven, daar heb ik altijd over nagedacht.
De eigenlijke held van de trapezeact is niet zozeer de vlieger, waar iedereen altijd voor applaudisseert. De vlieger die de sprongen maakt, de vlieger die de dubbels maakt, de vlieger die de triples maakt. Dat is natuurlijk geweldig, maar de eigenlijke held is de vanger. De vanger die in die zwevende vangstoel zit. Want de vanger is degene waar ik uiteindelijk me op volledig moet durven toeverlaten. Die moet ik durven vertrouwen, helemaal. Hij zei, er is één grote fout die een vlieger kan maken. Dat is om de vanger te willen vangen. De vanger moet vangen, de vlieger moet vliegen. En de enige taak die de vlieger heeft om goed te vliegen en het vangen aan de vanger over te laten. Wanneer de Rodleys op de trapeze zitten, of vliegen en vangen, dan zijn ze volledig 100% daar. En dan zullen ze misschien allerlei andere dingen, problemen hebben. Maar op het moment van de trapezeact, dan zijn ze 100% daar. En dat is natuurlijk een enorme discipline. En ik heb het gevoel dat iedere keer wanneer wij 100% zijn waar we zijn, dan gebeurt er iets. In Daybreak moet ik ook helemaal met een gehandicapt mens zijn die op dat moment volledig mijn aandacht vraagt. Die gehandicapte mensen die zeggen niet hoe ging het in het verleden, waar zal het in de toekomst gaan. Die gehandicapte mensen zeggen, ben je er nu, voor mij, op dit moment, helemaal. Dat is de vraag. En wanneer ik met een gehandicapt mens bezig ben en me zit te denken over wat er gisteren gebeurde en wat ik misschien morgen ga doen, dan ben ik er niet. En als ik er niet ben, kan er ook niks gebeuren. Als ik niet echt hier en nu met die mens ben, dan is er ook geen ervaring van vriendschap, dan is er geen ervaring van gemeenschap, dan is er geen ervaring van geluk. Want dat geluk en die gemeenschap en die vriendschap is precies, wij zijn nu samen. Is dat niet fijn? En dan kan je iemand in de ogen kijken en dan zeg je, het is goed samen te zijn. En in het circus, met al de spektakel en muziek en glamour, is het uiteindelijk ook weer dat die mensen in die trapezeact bijvoorbeeld er helemaal voor jou hier en nu zijn. En ik heb altijd het gevoel dat wanneer ik in staat zou zijn om volledig aanwezig te zijn bij het moment en bij de mensen, dat dan gebeurt er iets. En daar ligt ook onze vrijheid in, dacht ik. Ik denk dat we pas echt de geestelijke vrijheid ervaren wanneer we volledig vertrouwen in het moment, in het hier en het nu. Daar gebeurt het. Hè? En ik moet me los durven maken van het verleden, de fouten. God zegt, dat, ik geef je een nieuw hart, ik geef je een nieuwe geest die hier en nu is.
Thuiskomen is een nieuw boek van Henry Nouwen. Gegroeid uit nooit eerder gepubliceerde notities over zijn ontmoeting met Rembrandts beroemde schilderij De Terugkeer van de Verloren Zoon. Voor iedereen die geraakt werd door Nouwens bestseller Eindelijk Thuis is dit boek een prachtig vervolg. Het is ontroerend en inspirerend. Nouwen laat zien hoe u in contact kunt komen met de unieke en onvoorwaardelijke liefde van God. Kent u het boek Eindelijk Thuis? Heeft het u geraakt? Lees dan nu ook Thuiskomen en maak uw verzameling compleet. Bestel het boek nu via onze website www.hourofpower.nl of door te bellen naar 035 538 0588. Thank you.
really grateful to be with you here this morning and to share my faith with you. And to the core of that faith belongs my conviction that you and that I and that we are the beloved daughters and sons of God. I might as well say that from the very beginning. You, we are the beloved sons and daughters of God. And one of the enormous spiritual tasks we have is to claim that and to live a life based on that knowledge. And that's not very easy. In fact, most of us fail constantly to claim the truth of who we are. I took this this flip chart here to give you a little idea about how we often live our lives. If I draw a little line here, and I say, that's my life, my little chronology. You could also say, my little clock time. Well, I was born in 1932, and I wonder what I should put here. Maybe, 2010. It's not so bad. But that's really all I have. And now you may say, well, listen, I came a little later, so you came here. And you may say, oh, I have a few more years here. But it doesn't make very, very much difference. It's still a small little life that you have. A tiny little life that goes by very, very fast. Like that. And the question for you and for me is, who are we? Because that's the question that keeps us going. Because all during our lives, we try to answer that question, who am I? And the first answer we live with is, I am what I do. And that's very real. You know, when I do good things and when I have a little success in life, I feel good about myself. But when I fail, then I start getting a little low or depressed. And when I'm getting older, I might say I cannot do much, but look at the trophies. Look, I did a lot of good things in my life. Or look at my books, or look at my music I wrote, or look at my children I educated, or look, I did something good. Or we might say, I am what other people say about me. What others say. You know, that's very, very powerful, what people say about you. In fact, that sometimes is most important. If people speak well about you, you can walk around quite freely. But when somebody starts talking behind your back, or when somebody starts saying negative things about you, you suddenly might feel very, very sad. You know, and I remember speaking to thousands of people, and people say, that was wonderful what you said. But there was one man who said, hey, he said, I thought it was a lot of nonsense. And that's the only man I remembered. It seems as if when somebody talks against me or against you, that can cut deep into your heart. And when somebody in the morning said something about you that's really hurtful, somebody calls you stupid or so, It can stay with you the whole day and ruin your mood. And you might also say, I am what I have. I am what I have. I'm a Dutch person. I have kind parents. I have a good education. I have a good health. I have a lot of things. But as soon as I'm losing any of it, if a family member dies, or if my health goes, or if I lose the property I might have, then I can slip into inner darkness. And what I want you to hear for a moment, that quite often a lot of your and my energy goes into, I am what I do, I am what people say about me, I am what I have. And you know, when that's the case, our life quickly becomes like this. Because when people speak well about me, and when I have a lot of things, and when I do good things, I'm quite up, I'm excited. But when I start losing, when suddenly I find out that I cannot do anything anymore, when suddenly I find out that people talk against me, when finally I discover that I lose my friends, I might slip into depression and be very low. And before you realize it, you and I are on a zigzag. Because when we are up, when these things are all right, but we are down when we start losing out. And most of our work, mental work then, is to just stay above the line. And we call that surviving. We want to survive. We want to hold on to our good name, hold on to some good product, hold on to our property. But we know somewhere that on the end there is a word that says you're going to die after all. And you know, when you live this kind of life with all these ups and downs, the end is death. And when you are dead, you're dead. Nobody talks about you anymore. You don't have anything anymore. You can't do anything anymore. And you lose it all. And that little life of you and of mine ends up into nothing. And what I want to say to you today is that this whole thing is wrong. That is not who you are, and that is not who I am. That's what the demon said to Jesus when he went to the desert. He says, turn these stones into bread and show you can do something. Jump from the temple and let people catch you so they speak well about you. Kneel in front of me and then I will give you a lot of possessions. Then you are loved because you do something, people speak well about you, and you have something, and everybody's going to love you. And Jesus says, that's a lie. That's the greatest lie that makes you and me enter into relationships of violence and destruction. Because I know who I am. I know who I am. Because before the Spirit sent me to be tempted, the Spirit came upon me and says, you are the beloved child. You are my beloved son. On you, my favor rests. That's who you are. That's who I am. And Jesus heard that voice. You are my beloved. On you, my favor rests. And it was that voice that he clung to as he lived his life. And people praised him, and people rejected him, and people said Hosanna, and people crucified him. But Jesus held on to the truth. Whatever happens, I am the beloved of God. And that is who I am. And that allows me to live in a world that keeps rejecting me, or praising me, or laughing at me, or spitting on me. I am the beloved. Not because people say I'm great, but because I am the beloved even before I was born. And dear friends, if there's anything, I want you to hear this morning, is that what is said of Jesus is said of you. You have to hear that you are the beloved daughter and son of God. And to hear it, not here, but right here. To hear it so that your whole life can be turned around. And listen to the scriptures. I have loved you with an everlasting love. I have written your name in the palm of my hand from all eternity. I have molded you in the depths of the earth and knitted you together in your mother's womb. I love you. I embrace you. You are mine and I'm yours. And you belong to me. You have to hear that. Because if you can hear that voice that speaks to you from all eternity to all eternity, your life will become more and more the life of the beloved, because that's who you are. And then you start discovering that all that you do here is nurtured from the knowledge that you are the beloved. That's who you are. And when you start believing in this, that circle of knowledge will grow, become bigger and bigger and bigger until it cuts right into your daily life. You will still have rejections, and you will still have praise, and you will still have losses, but you live no longer as a person searching for his or her identity, but you will live it as the beloved. You will love your pain, and you will live your anguish, and you will live your successes, and you will live your failures as the one who knows who you are. And I want to give you a little word here. The voice that calls you the beloved is the voice of the first love. First love. John writes, love one another because God has loved you first. And the great struggle, and it's not easy, I'm not talking about something easy, is to claim that first love. You were loved before your father and your mother and your brother and your sister and your teachers loved you. The people who love us not always love us well. The people who care for us also wound us And you might know from your own experience that those who often are closest to you, like your father, your mother, your children, your brother, your teachers, your churches, are also the one who might hurt you most. And how to live that? How to live the truth that in this world, love and wounds are never separated. We can only live it when we always reclaim that first love. So that we can forgive those who love us poorly, but also so that we can recognize in the love that we do receive a hint or a glimpse of that first love that is real. Could you hold on to that? I mean, every time you have a temptation to become bitter, to become jealous, to lash out, to feel rejected, can you go back and say, no, I am the beloved daughter of God. And even though I am rejected, that rejection should become for me a way to reclaim the truth. It should be like a pruning that helps me to claim more fully and deeply the truth of my belovedness. And if I can hold on to that and live in the world, then I can be free to love other people without expecting them to give me all that my heart desires. Because God has created you and me with a heart that only God's love can satisfy. And every other love will be partial, will be real but limited, will be painful. And if we are willing to let the pain not make us bitter, but prune us to give us a deeper sense of our belovedness, then we can be free as Jesus and walk on this world and proclaim God's first love wherever we go.
May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset and no dawning. Amen.
Henry Nouwen sprak over the beloved, de geliefde. Het is niet belangrijk wie je bent, wie je kent, wat je doet of wat je bent. Het is belangrijk om te weten dat je een geliefd kind bent, een geliefd kind van God. Dat is een prachtige bemoediging om niet alleen vandaag, maar verder de week mee in te gaan. Daar is goed over na te denken. Ik ga dat ook doen en ik wens iedereen die gekeken heeft een hele goede zondag toe. En graag tot de volgende week bij Hour of Power met het vervolg op deze serie. We willen als Hour of Power ook iedereen bedanken die ons elke week trouw support. Brieven die we krijgen, de e-mails, de telefoontjes. Dat vinden we geweldig. Ook wij voelen ons door onze kijkers geliefd. En dat is wederzijds. Tot de volgende week.